Wij slaan vanavond de schrift open in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. We lezen daaruit Johannes 15, vers 1 tot en met 16.
Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gijlieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buiten geworpen. Gelijkerwijs de rank en is verdord. Men vergatert dezelfde en men werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. En gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad, blijft in deze mijn liefde. Indien gij mij geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven, gelijkerwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebiede. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd. Want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijven, opdat, zo, wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven.
Slaan vanavond de Heidelberger open en we lezen samen zondag 24. Zondag 24 van de Heidelberger Catechismus. Daar wordt het volgende gevraagd in zondag 24. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet. En dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Hoe verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Deze beloning geschiedt niet uit verdiensten, maar uit genade. Maar maak deze leer niet zorgeloos en goddeloze mens. Nee, zij. Want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zal voortbrengen vruchten der dankbaarheid. U ziet aan het slot van deze zondag in kleine letters onder antwoord 64 twee tekstverwijzingen staan. De eerste verwijzing is naar Matteüs 7, vers 18. De tweede is naar Johannes 15, vers 5. En dat vers wordt vanavond bepreekt tegen de achtergrond van zondag 24. Johannes 15, vers 5. Laten we de woorden nog één keer lezen in Johannes 15, vers 5. Ik ben de wijnstok en gij de rank. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. want zonder mij kunt gij niets doen. Christus de ware wijnstok. Dat is het thema voor de prediking. Christus de ware wijnstok. Eén wijnstok. Twee soorten van ranken en drie vruchten. Dat is de puntverdeling vanavond. Eén wijnstok. Twee soorten van ranken en drie vruchten. De achterliggende dagen, gemeente, toen ik met deze preek bezig was in mijn studeerkamer, heb ik meer dan eens even de pen neergelegd en rustig naar buiten gekeken. Dat doe ik natuurlijk wel vaker, u ook. Het is goed om af en toe alles even neer te leggen en stil te worden. Deze tijd roept daar ook om, dat wij dat doen, stil worden. Maar ik keek niet zomaar van me af. In onze achtertuin, waar ik vanuit de studeerkamer op kijk, staat een wijnstok, een druivenplant. Afgesnoeid tot op de tak toe in het najaar. En zeker ook nu al het blad eraf is, zie je die knoestige stam die kronkelt rondom de balken en ze wegzoekt. Zeker straks weer in het voorjaar naar nieuwe ruimte. Prachtige plant. Als u de ruimte daarvoor hebt en kinderen vraagt dat maar aan je vader, vergun me dat ik even zeg vanavond. Er is ruimte voor thuis. Vraag er dan om dat je vader of moeder ook zo'n plant in de tuin zet. Geeft veel onderwijs, maar ook heel veel vreugde. Het is niet alleen een hele bekende plant. Iedereen heeft wel eens een druivenstruik, een wijnstok gezien. Ook hier in Nederland zien we het steeds meer opkomen. Wijngaarden die worden aangelegd, nog niet eens zo heel ver hier vandaan beginnen. De eerste wijngaarden in Brabant al, ook vanwege de stijging van de temperatuur. Maar meerdere onder ons zijn ook in het buitenland geweest en hebben dan ongetwijfeld, het zij in Duitsland, Frankrijk, Italië of een ander land, een wijngaard bezocht en daar ook een rondleiding gekregen. Wat valt er veel te leren? Als het gaat om de planting van een wijngaard, zorg voor een wijngaard en alles wat daarbij komt kijken. Intensieve arbeid wordt op een wijngaard gevergd van de wijngaardenier. Het is al een heel oude kunst, vergun me dat ik dat woord gebruik, gemeente kunst. Het vraagt om vaardigheid, om inzicht, om kennis van zaken, om zo'n wijngaard aan te leggen, te onderhouden, op zo'n manier ook te onderhouden dat het vrucht draagt. Het komt ook veelvuldig voor in het land van de Bijbel en ook in het land en in de tijd van de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. En dat zal ongetwijfeld ook een van de redenen zijn waarom de Heere Jezus hier, maar ook wel eens op andere plaatsen, voorbeeld en gelijkenis van de wijnstok en de wijngaard gebruikt. Denk alleen maar aan die gelijkenis die volgens het Marcus-evangelie als laatste klonk uit de mond van de zaligmaker vlak voordat hij optrok naar Jeruzalem om gevangen genomen te worden, de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Waarin de zaligmaker beeldend uittekent hoe zijn vader zorgt voor de wijngaard Israël en keer op keer in de achterliggende eeuwen knechten erop uit heeft gezonden om de vrucht, de opbrengst van de oogst op te eisen voor hem, de rechtmatige eigenaar. En hoe dat op verschillende manieren ook door de pachters werd geweigerd en uiteindelijk zond de vader zijn zoon. Want, zo zei de vader, ze zullen mijn zoon wel ontzien. We weten de afloop van die gelijkenis en we kennen ook de afloop van hem die deze gelijkenis verteld heeft. De zoon van God. Men ontzag hem niet, maar kruisigde hem. Dat is ongetwijfeld de eerste reden waarom de Heere Jezus zo vaak ook in een gelijkenis of in zijn prediking aandacht geeft of de voorbeelden ontleent aan de landbouw en in dit geval aan de wijngaard en de wijnstok. Er is nog een tweede reden en dat sluit ook aan bij het gedeelte van vanavond waarom de zaligmaker juist hier in Johannes 15 zo centraal de wijnstok stelt. In de geschiedenis van Israël heeft de Heere meer dan eens zijn volk vergeleken met een wijnstok of met een wijngaard. Waarin God zichzelf heeft voorgesteld als de grote wijngaardenier, die met zorg eerst alles heeft geïnspecteerd voordat hij daar die wijnstok die van hem was geplant heeft. Een van die passages hebben we net gezongen op Psalm 80. Waarin de dichter bezingt hoe God de wijnstok Israël in zijn verkiezende liefde heeft uitgekozen en een plaats heeft gegeven op de meest vruchtbare plaats in de wereld. Plaats heeft gemaakt voor de wijnstok door andere volken om te laten brengen die de maat van zonden hadden volgezondigd bij God. En hoe de Heere daar in het beloofde land Kanaan zijn volk Israël als een wijnstok geplant heeft en ervan uitging dat met alle zorg die God aan die wijnstok besteedde, het volk natuurlijk vruchten zou dragen. Psalm 80 is zo'n plaats. Maar een van de andere plaatsen die ook doorklinkt in Johannes 15 en Jesaja 5. En ik wil aan het begin van de preekgemeente dat korte stukje uit Jesaja waarin de Heere Israël vergelijkt met de wijnstok even met u lezen. Jesaja 5. God geeft zijn profeet Jesaja de opdracht dit keer niet om te preken of om iets te doen als teken. Maar, en voor zover ik weet is dat de enige profeet, krijgt deze profeet Jesaja de opdracht van God om te gaan zingen. En in onze vertaling is dat een beetje weggevallen, helaas. Dat komt ook door de taalgrenzen. Maar in de taal van het Oude Testament is het ook echt als een liedgedicht. Jesaja 5. Ik lees met u de eerste versen. Daar staat, nu zal ik, Jesaja, voor mijn beminde een lied van mijn liefste zingen van zijn wijngaard. Mijn beminde is hier de Heere. Mijn liefste is een andere aanduiding voor de Heere. En Jesaja zingt dan een lied voor God over de wijngaard van God. Mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. En hij heeft die omtuind en van stenen gezuiverd. En hij heeft hem beplant met edele wijnstok. Dus op een berghelling heeft de Heere eerst de grond toebereid. En vervolgens wijnstokken geplant. En hij heeft in dezelfde in het midden een toren gebouwd. Om uit te kijken, alles goed in de gaten te houden. Zowel binnen de wijngaard als ook daarbuiten. En hij heeft verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen. Let u daar even op. Jesaja spreekt hier vanuit de zorg van de Heer. Edele wijnstok, van de beste kwaliteit, de beste zorg, de beste grond, de beste landbouwer, de Heere zelf. En vandaar is het voor de Heere God geen vraag of er wel of geen vruchten zullen komen. Maar hoeveel? Hoe groot zal de opbrengst wel niet zijn? Zo mag de Heer toch ook spreken trouwens. Als we letten op zijn liefde. Op zijn almacht. Op zijn zorg. Op zijn genade. Alle middelen die God ter beschikking staan. En die de Heere gebruikt met maar één doel, zoveel mogelijk opbrengst, zo hoog mogelijke opbrengst van die wijngaard te krijgen. En dan in één keer komt uit die teleurstelling, maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Je ziet hem als het ware zo tussen de wijnstokken doorgaan. Die wijngaardenier. Druiven beginnen te rijpen. Als hij er alles heeft gedaan om zoveel mogelijk opbrengst te kunnen krijgen. De eerste wijnstok inspecteerde wijngaardenier. En dat valt tegen. Maar goed, er staan er zoveel. Misschien is deze wijnstok ziek. Tweede wijnstok. De derde. De achtste. De veertigste. De tachtigste. Tot en met de laatste. Geen één die draagt goede vruchten. En Jesaja roept dan het volk op, en u begrijpt de strekking van deze gelijkenis. Oordeel nu zelf. Ligt het aan God? Vers 6. Wat moet ik nog meer aan mijn wijngaard doen? Zo zegt de Heere bij monden van Jesaja, wat ik niet heb gedaan. Heb ik dan iets verkeerd gedaan? Heb ik iets over het hoofd gezien? Klopt er iets niet? Of ligt het aan de wijnstok? Dan als de Heere zo'n vraag stelt, gemeente, dan kunnen we het antwoord wel voor onszelf invullen. Jesaja geeft dat antwoord ook. Het ligt niet aan God. Het ligt aan Israël. Gods wijnstok die verkeerde vruchten voortbrengt, waarom de wijnstok Israël een slechte wijnstok is. Nu, tegen die achtergrond, gemeente, moeten wij de eerste woorden van Johannes 15 lezen. Laten we nu maar terugkeren naar de gelijkenis. Als de zaligmaker de gelijkenis inzet in Johannes 15 met de woorden: ik ben de ware wijnstok. Dan zet de Heere Jezus zichzelf dus af tegenover een onware wijnstok. Een goede wijnstok tegenover een slechte wijnstok. Een wijnstok die vruchten draagt tot eer van God. En een wijnstok die stinkende druiven voortbrengt, om de taal van Jesaja nog maar een keer te gebruiken. Dat is in de eerste plaats, gemeente, een machtige troost die hier doorklinkt in Johannes 15. Want dat betekent dat God, nadat hij die inspectie heeft gehouden onder Israël en Jesaja bijvoorbeeld erop uit had gestuurd om te inspecteren hoe de opbrengst zal zijn en welke vruchten die wijnstok zal zijn, en de verslagen binnenkwamen, niet één deel van de wijngaard deugt niet en niet de helft van de wijngaard klopt niet, maar de hele wijngaard is totaal verruineerd. Er is nooit meer iets goeds van te verwachten. De Heere dan niet op dat moment had gezegd tegen zijn dienstknechten: kappen die handel. Gooi het in het vuur. Verbrand het. Het beslaat onnut de aardbodem. Maar dat nu, hier in Johannes 15, er iemand is die namens God zegt: ik ben wel de ware wijnstok. Die dus in de plaats van die vorige wijnstok is gezet. En die vruchten gaat voortbrengen. Waarvan het geen vraag is of die vruchten goed zijn, maar hoeveel goede vruchten Christus de wijnstok zal gaan dragen. Ik trek aan het slot, gemeente, van dit eerste punt een aantal lijnen. In de eerste plaats wil ik gewoon nog even die ene samenvatting maken. Christus de ware wijnstok tegenover alles wat van Israël, en ik zet meteen de stap tegenover alles wat van ons is, wat geen vrucht draagt. Hij is er dus helemaal alleen. En met dat hij dat zegt: ik ben de ware wijnstok, plaatst hij alles wat niet van hem is er dus buiten. Het is dus alles in hem en niets buiten hem. Het is heel het leven gedragen door deze wijnstok. Of het is de totale dood als uw leven niet wortelt in deze wijnstok. Het is alles wat God behaagt, gedragen door zijn gerechtigheid. Of het is alles wat tegen God is en wat God vervloekt, omdat het Christus niet is. Alles of niets. Wat maakt de Heer het vanavond wat dat betreft heel eenvoudig? Het is of hem, of buiten hem. Ik denk even aan een ander woord van dezelfde evangelist Johannes. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die heeft de dood. Ik ben. Ik alleen ben de ware wijnstok. En dan zitten we, als meteen de tweede lijn gemeente, ook vanavond meteen in het hart van zondag 24. Ik pak die zondag aan het elke keer aan het einde van elk punt even erbij. Want waar gaat het hier eigenlijk om in zondag 24? Maar het gaat uiteindelijk maar om één vraag, en dat is ook de inzet van deze zondag. Waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? En dan staat er, daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans, en zet u een streep even onder volkomen, gans volkomen, en aan de wet van God in alle stukken gelijkvormig moet zijn. Gans volkomen, het gaat om Christus gerechtigheid. Waarvan we vorige week in zondag 23 hebben gezien dat hij alles wat van ons is volkomen bedekt. Zo volkomen dat God in mij geen schuld en zonde meer ziet, maar hij ziet alleen maar Christus. Ja, zo volkomen, zegt het slot van zondag 23, dat alles wat Christus gedaan heeft in Gods oog door mij is gedaan. Zelfs de gehoorzaamheid die Christus volbracht heeft, wordt door God aan mij toegerekend. Alles of niets. Een volkomen gerechtigheid van Christus. Of helemaal niets van Christus. Het evangelie, gemeente, en dat is de laatste lijn bij dit eerste punt, is wat dat betreft ook heel radicaal. Dat komt omdat de eer van God ermee gemoeid is. Hier zien we de troostvolle kant van een jaloers God, die zijn eer aan niemand anders gunt dan alleen aan zichzelf, en die eer toekent aan zijn Zoon. Als in Gods oog alles volkomen is in Jezus Christus, dan verheerlijkt God zichzelf door Christus in het hart van een zondaar. En dan wordt God verheerlijkt, zoals Jezus dat ook zegt aan het slot van dit hoofdstuk. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht voortbrengt, wanneer de volkomen gerechtigheid van de zaligmaker als een kleed over heel mijn leven wordt gelegd, en alles wat van mij is bedekt wordt door hem. En minder kunnen we niet toe, gemeente. Alles of niets. En dat alles geeft de zaligmaker in één keer. Leef ik dan meteen uit alles? Nee. Maar als God die daar doet, toerekenen van Christus gerechtigheid, dan doet God dat ook volkomen. Een volkomen gerechtigheid voor een totaal verloren mensenkind die zich goddeloos weet voor God. Eén wijnstok. Maar nu dreigt de verwarring ontstaan, gemeente. We maken de stap naar het tweede punt. Blijkbaar zitten aan die wijnstok twee soorten ranken. Kijkt u maar mee naar Johannes 15. Daar staat in vers 2, alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle rank die in mij wel vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. Ik denk toch nog even aan de druivenplant bij ons in de achtertuin en misschien ook wel in jouw tuin. Als in het voorjaar weer alles begint uit te lopen, dan is het een van de weinige planten, een druivenplant, die we gedurende de zomer meer dan eens moeten snoeien. Je let er dan ook op dat alleen de takken waar die kleine trosjes aan zitten gespaard worden en alle takken daaromheen met die grote bladeren in de loop van de zomer eraf worden geknipt. Zodat die kleine trosjes die langzaam maar zeker beginnen te ontkiemen en hopelijk straks ook volle druiventrossen worden, ook kans krijgen om te groeien, dat de zon daarop kan blijven schijnen. En daarom moet het snoeimes regelmatig ter hand worden genomen. Dan zul je ook voortdurend in de zomer, en dan denk ook even aan die grote wijngaarden in het buitenland, voortdurend de zomer door die wijngaard heen moeten gaan om al die bladeren weg te snoeien. Zodat de zon erbij kan komen. En die druiven kunnen groeien. En niet verstikt worden door de ranken die geen vruchten dragen. Maar hoe? En wat bedoelt de Heer Jezus nou met dit beeld? Als Hij de ware wijnstok is, dan brengt Hij toch alleen maar goede vruchten voort. Dan kan het toch niet bestaan dat in deze wijnstok ranken ontschieten die geen vruchten dragen. Maar blijkbaar wel, gemeente. Staat u daar even vanavond met mij stil? Bij het woord van de zaligmaker hier in het Johannesevangelie. Waarin hij u en mij vergelijkt met een rank. Tot zover is er geen verschil, ook niet in het midden van de gemeente. Het verschil wordt zichtbaar in de vrucht of geen vrucht. Beide takken in hem. Beide takken gevoed door de wortel. Beide takken gedragen door dezelfde stam. Voor beide takken geldt. Knip je ze af, sterven ze. Is dit geen vergissing van de heiland? Gaat het beeld wat hij hier gebruikt op dit punt niet scheef? Wat bedoelt de Heer Jezus? Als hij zegt, ik ben de wijnstok, en er dus ook blijkbaar ranken zijn die wel in de stam Christus vastgehecht zitten, maar toch geen vrucht dragen. Het wollerisme is, gemeente, kijken naar het woord van God zelf, voordat wij met onze speculaties beginnen te redeneren. Wat opvalt in het Johannesevangelie is dat Johannes op een bijzondere manier gebruik maakt van het woord discipel. Bij het woord discipel hebben wij meteen een bepaald beeld voor ogen. Petrus, Johannes, Jacobus en de andere discipelen van de zaligmaker, die hem overal gevolgd hebben, die gehoord en gezien hebben wat de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde heeft gedaan. En die nadat hij opvoer naar de hemel en vervuld werden met de Heilige Geest, de wereld zijn ingezonden om het evangelie te verkondigen. Steunpilaren van de kerk. Die tot zegen zijn gesteld. Maar in het Johannes-evangelie ligt het woord discipel even net iets anders. En ik wil daarom toch even met u bladeren opnieuw bij dit tweede punt. Eerst maar even naar Johannes 6. Kijkt u maar even met me mee. Johannes 6. Vanaf vers 60. Dat is een moment waarin de Heer Jezus ook gesproken heeft over ik ben. In Johannes 6 gaat het over ik ben het brood des levens. En heeft voorgehouden voor die scharen dat hij het brood des levens is, dat afgedaald is van de hemel. En dat God als voedsel schenkt aan zondaren. En als de prediking geklonken heeft, dan lezen we in Johannes 60 de reactie. En staat er, vele dan van de mensen, nee dat staat er niet. Daar staat vele dan van zijn discipelen. Dit horende zeide, deze rede is hard. Wie kan dezelfde horen? Jezus nu wetende bij zichzelf dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeiden tot hen, ergert dit? En het slot van het liedje, vers 66... is dat er staat, van toen af gingen velen van zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Een discipel van Jezus. Een rank in de wijnstok. Hem volgend. Luisterend naar zijn prediking. Ziende de machten tekenen die de zaligmaker doet. En op enig moment haken ze af. Zijn discipelen staat. Nog zo'n moment, hoofdstuk 8. Laten we maar even naar bladeren, gemeente. Hoofdstuk 8, vanaf vers 3. Excuus, hoofdstuk 8, vers 59. Hoofdstuk 8, vers 59. Het is de geschiedenis van de overspelige vrouw. En daarna gaat de Heer Jezus verder met zijn prediking. En er staat in vers 30, als Jezus deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden, indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. Let u even op wat hier gebeurt. Ze horen het evangelie, ze geloven in hem, zo zegt Johannes. En de zaligmaker zet in één keer de rem erop. Houd hun voor, in mij blijven. Dat betekent, dan ben je pas mijn discipel. En het loopt als volgt af, vers 59. Dan gaat het nog steeds om diezelfde mensen die eerst in hem geloofden en discipel van Jezus willen worden. Zij namen dan stenen op. Dat zij ze op hem wierpen. Maar Jezus verborg zich, ging uit de tempel, gaande door het midden van hen en ging hen alzo voorbij. Ik wil met u nog naar één schriftplaats, om dat verschil tussen die twee ranken vanuit Gods woord uit te leggen. En ik kijk met u naar Johannes 13, vers 21. Dus op het moment dat de Heer Jezus met zijn 12 discipelen rondom één tafel is aangelegen. En aan die tafel klinken ook de woorden van vanavond, ik ben de ware wijnstok. 12 discipelen, 12 ranken. En dan zegt de Heer Jezus, vers 21, Jezus dan deze dingen gezegd hebben, werd ontroerd in de geest. En betuigd en zeide, voorwaar, ik zeg u, dat één van u mij zal verraden. En u voelt het al aankomen om wie het gaat. Eén van die 12 ranken zal Jezus verraden. Dan staat er in vers 30, hij dan, Judas, de beter, het stukje brood genomen hebbende, ging terstond uit. En het was nacht. Ik vat het even kort samen, gemeente. Twee soorten ranken. We letten eerst even op de overeenkomst. Alle twee discipel. Alle twee dezelfde prediking. Alle twee dezelfde wonderen gezien. Alle twee verkeerd in de nabijheid van Jezus. De een korter en de een langer. Maar op het beslissende punt blijkt tussen alle overeenkomsten er één verschil te zijn. De ene rank blijft in hem en de andere rank wordt verwijderd van hem. Dat is de ernst, gemeente, ook van de prediking van vanavond en ook in het midden van onze gemeente. Er zijn zoveel overeenkomsten in het midden van onze gemeente. Mag ik zo eens wat noemen? Allemaal gedoopt op een enkeling na, maar dat heeft een eigen achtergrond. Allemaal onder hetzelfde woord. Allemaal bij dezelfde gemeente. Een deel van allemaal aan één tafel. De avondmaalstafel. Een kleiner deel in het ambt. Ik ga ervan uit dat we allemaal Bijbel lezen. En ik veronderstel dat we allemaal bidden. En ik ga er ook vanuit dat we allemaal thuis de psalmen zingen. Maar bent u nu ook in Christus? Draagt u ook vrucht? En als ik wat dichter bij uw hart nu kom, dan wil ik die indringende vraag ook aan u stellen. Wat voor vrucht draagt u dan? Zijn dat ook de vruchten die voortkomen uit de wijnstok? En hoe weet u dat? Dat dat de vruchten zijn die Christus ten diepste als voedingsbodem hebben. En niet uw eigen vrucht. Dan zitten we opnieuw, gemeente, in het hart van zondag 24. Laten we er ook maar even naar kijken. Waarom werd die zondag opgesteld? Wel, dat had niet alleen te maken met de discussie die toen in die tijd van de reformatie werd gevoerd over de volkomen gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Moet daar nou nog iets bij of iets vanaf? Dan zouden we vanavond tegen elkaar kunnen zeggen, nou, het is mooi dat het in die Heidelberger Catechisme staat, zondag 24, maar het is ook een beetje gedateerd. Dat hoort in die tijd, we moeten dat zien tegen de achtergrond van de Roomse kerk aan de ene kant en de hervorming aan de andere kant. Wij leven aan het begin van de 21ste eeuw. En zien daar gelukkig vandaag de dag iets heel anders in. Maar in zondag 24 gaat het om iets wat van alle tijden is. Namelijk om de vraag of er nog iets van mij bij kan. En die vraag, kan er iets van mij nog bij, die wordt tot in ons hoogmoedig bestaan. Heb jij daar ook zo last van? Van je ego? Als rank aan de wijnstok. Gun je Christus alles? Of loop jij ook zo vaak stuk op dat woord dat zo op het eerste gehoor heel vertroostend klinkt? Zonder mij kunt gij niets doen. Dat is ook vertroostend. Maar wie genade mag kennen, ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel, gemeente, weet ook dat de zaligmaker juist met dit woord, hen die in Christus zijn ingelijfd, de vruchten van dankbaarheid gaat voorbrengen, voor een onmogelijkheid plaatst. Om het us ook echt helemaal alleen bij hem te laten liggen. Om niets, maar dan ook helemaal niets meer te doen, dan te rusten in hem, wat er ook gebeurt. Dat kun je dan jezelf tegenkomen, of niet? Zonder mij niets doen. Ja, om het even iets scherper af te buiken vanavond, gemeente. Zonder hem kunnen we blijkbaar heel veel doen, waarvan wij denken dat dat belangrijk is. Kijk nog maar even terug op de drie plaatsen die we net langs gegaan zijn in het Johannesevangelie. Komen tot hem. Luisteren naar hem. Aangezien worden en aangesproken worden als discipel van hem. Meelopen met hem. Meegaan met de zaligmaak tot aan de avondmaalstafel toe. En dan dat woord. Zonder mij kun je niets doen. Wat is dat niets? Blijkbaar kunnen we heel veel doen, wat Christus niet is. En wat wij voor heel belangrijk vinden. En waar we misschien ook op rusten. Ik preek vanavond ook gewoon voor mezelf, gemeente, als ik dit zeg, waar wij op rusten. Ook ik rust heel vaak op dingen die Christus niet zijn. Die ik heel belangrijk vind. Totdat de Heere dat ontmaskert. En laat zien dat de wortel van die rank Christus niet is. Het draagt wel blad, maar het heeft geen vrucht. Dan wordt het verwijderd. Dan snijdt de grote landman met zijn snoeimes dat eraf. En werpt het in het vuur. Begrijpt u hoe belangrijk dat is dat zondag 24 daar staat? Dat in deze zondag, in zondag 24, het snoeimes wordt gezet in de wortel van de hoogmoed. Is het dan niet mogelijk dat er toch nog iets van ons erbij kan? Zonder die vraag te stellen, gemeente, leeft dat zo snel in ons hart of niet? Iets bij Christus. Maar het is alles of niets. Hij volkomen of hij helemaal niet. Een rank die geen vruchten voortbrengt, zo zegt de zaligmaker. Laten we maar even kijken in Johannes 15. Die neemt hij weg, vers 2. En in ieder die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat hij vrucht draagt. Hier spreekt de zoon over de vader. Dat is de grote wijngaardenier. Ook als het hier om gaat, doet de zoon dus niets. Hij draagt alleen maar zijn kinderen. Gods kinderen, moet ik zeggen, en hij laat de rest over aan zijn vader. Die draagt zorg voor zijn werk. Die staat in voor de eer van God. Die zorgt ervoor dat God verheerlijkt wordt door de zoon. En die handelt daarom hier blijkbaar ook in deze gelijkenis. Hij reinigt, hij snoeit. Er wordt hier in het Grieks trouwens ook een woordspeling gemaakt tussen snoeien aan de ene kant en reinigen aan de andere kant. En we kunnen dat in onze vertaling niet terug laten komen. Maar het is niet zonder reden, gemeente, dat de Heere Jezus ook heel bewust van dat woordspel gebruik maakt. Waarom? Omdat hij op die manier de stap wil maken naar het hart, naar ons persoonlijk. Want hoe reinigt de vader in het leven van zijn kinderen die ranken? Laat u maar even kijken. Daar staat vers 3, gij lieden zijn nu rein, om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij, ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zijzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft. Alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de rank. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niet doen. Hoe reinigt deze grote wijngaardenier? Christus de wijnstok. Wel, dat doet hij op twee manieren. Door allereerst te kijken of uw leven vruchten voortbrengt die beantwoorden aan de wijnstok. En dan roep ik toch even dat beeld van Jesaja 5 terug, gemeente. Die grote wijngaardenier die wijngaard ingaat, die met de vraag, is er dit seizoen nog een druiventrosje ergens in deze wijngaard te vinden? doe ik de gelukkige ontdekking naar heel lang zoeken tussen al die bladeren, dat ik een mandje vol druiventrosjes mee kan nemen aan het einde van de dag. Nee, alles was erop ingericht dat er veel vruchten zouden zijn. Dan pas dat beeld vanavond eens op jezelf toe. Heeft God niet ook in jouw leven en in uw leven alles erop aangelegd dat je leven vrucht draagt? Dat begon al in het begin van uw leven, in de doop. Waarmee de Heere zichtbaar maakte dat jouw wijnstok geplant is in het evangelie. En dat evangelie is het evangelie van de gekruisigde Christus. Een omgeving waarin je groot mocht worden, voor de meesten geldt dat. De prediking die je al zo lang mag horen in je leven. Het woord van God. En als vanavond de grote wijngaardenier nou even wandelt door de wijngaard van je leven en al die wijnstokken even langs gaat, dan begrijpt u denk ik ook wel dat deze wijngaardenier zich niet afvraagt, is er misschien wel een vruchtje te vinden? Maar let het op alle moeite, alle arbeid, alle middelen die de wijngaardenier heeft ingezet. Mag hij toch beginnen vanavond met de vraag, hoeveel vrucht draagt je leven? Dat is denk ik een hele redelijke vraag. Beeld maar even de gebruiken, gemeente. Over een aantal uren zullen de urkenvissers weer erop uitgaan. Die beginnen een week met vissen. Niet met de vraag, komen we misschien wel terug met de visje in het ruim? Die beginnen de visweek met de vraag, komen we eerder thuis omdat het ruim vol is? En als ze die vraag niet hebben, kunnen ze beter thuis blijven. Een vakman gaat ervan uit dat zijn arbeid loont. Nou, zo spreekt de Heer in Jesaja 5 en zo kijkt de Heer dan vanavond ook naar je leven. En hoeveel recht heeft God niet om zo te kijken naar je leven? En als hij nou die bladeren opzij schuift, wat ziet hij dan vanavond? 10, 20, 40 trossen. Vijf. Vier. Drie. Één. Nee, dat kan toch niet. Geen. Geen tros. Geen vrucht van Christus. Alles te vergeefs van de achterliggende jaren. De tijd waarin we nu zitten. De ernst van deze tijd. De roepstemmen die klinken in je leven. De nood die je ziet. En geen één vrucht uit Christus. Wat als dat snoeimes komt? De rank wordt verwijderd. Waar ben je dan? En hoe ga je dan de eeuwigheid in? Zullen de jaren dat het evangelie klonk in jouw leven dan niet doorklinken de eindeloze nacht in? Laat je er dan echt op aankomen om jezelf voortdurend te blijven verwijten? Had ik maar. Misschien is het vanavond wel de laatste keer. Maar dan kan het ook de eerste keer zijn, aan het einde van je leven, dat de Heere Jezus tegen je zegt, kom nou en laat je zalig. Zonder mij hoef je het ook niet te doen, want ik wil alles doen. En dan zitten we eigenlijk al vanavond gemeend in het derde punt. Wat zijn nou eigenlijk die vruchten? Waar de grote landman op uit is. Want als ik het goed geteld heb, gemeente, maar ik laat me graag corrigeren, heeft de Heer Jezus het in dit gedeelte over drie verschillende vruchten. Een eendragende lijn, dat is het slot ook van de prediking, is steeds de ondergrond van al die drie verschillende vruchten. In de eerste vrucht, kijkt u maar even met me mee, dat is vers 7. Er staat, indien gij in mij blijft en mijn woord in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren. En het zal u geschieden. Ik laat vanavond de betekenis van dit vers even achterwege. Wat de zaligmaker bedoelt met de opmerking, wat gij wilt, het zal u gegeven worden. Maar ik leg alleen bij de vinger, bij de vrucht die de zaligmaker hier als eerste noemt. Hier bedoelt de Heer Jezus de vrucht van het gebed. Bid je. Als je niet bidt vanavond, ken je Christus niet. Dan weet je dus ook waar je nu aan toe bent. Dan kun je heel veel opsommen. Heel veel etaleren. Tot voor in de gemeente toe, tot aan de avondmaalstafel toe. Maar een christen leer je kennen in de eenzaamheid. De plaats waar hij alleen wil zijn met God. Waar hij knielt en zijn handen vouwt. En beoefent wat Jezus Christus hem voorhoudt. Zonder mij kunt gij niets doen. Dat woord werpt ons toch vanavond op hem. Dat vraagt toch vanavond als het ware om lege handen. Dat woord veronderstelt toch dat alles buiten mezelf in hem ligt. Dat hij die volkomen genoegdoening, gerechtigheid, wijsheid, heiligheid, zaligheid heeft aangebracht. En dat bij hem dus alleen maar lege handen horen. Een hunkerend hart. Dat maar één ding verlangt. Geef mij Jezus. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. De eerste vrucht die ontkiemt aan de wijnstok Christus is het gebed. Maar nauwelijks toen hij tot bekering kwam, ging niet zijn bekering vertellen, maar boog zijn knieën en bad en God liet zich verbidden. Nineveh kwam tot bekering. Dat kwam niet door het grote gejuich dat opklom tussen de muren van Nineveh, maar de stad verootmoedigde zich voor God en bad. Paulus' bekering wordt als eerste opgemerkt in de hemel, omdat de Heere zegt, zie, hij bidt. En zo kan ik vanavond wel doorgaan. En wie onder ons die de Heere mag kennen, moet dat ook vanavond niet beleiden. Dat op het moment dat ons leven radicaal veranderde, omdat het sappen begon te onttrekken naar de wijnstok Christus, dat zichtbaar en merkbaar werd in het gebedsleven. Tweede, kijkt u maar even met me mee, tweede vrucht is het gebod. Vers 8. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Veel vrucht dragen, dat legt de zaligmaker ook uit, bijvoorbeeld in vers 12. Dit is mijn gebod. Dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Dat betekent dat er vruchten komen in ons leven die beantwoorden aan het gebod van de zaligmaker. En dat gebod is heel eenvoudig samen te vatten. Heb God lief boven alles en de naaste als jezelf. Dat had je misschien zelf nog niet eens door. Dat je leven aan het veranderen was. Maar je man of je vrouw wel. Nou, dat hoor je vaak als de Heer gaat werken in het leven van een man of een vrouw van middelbare leeftijd. Die dat voor zichzelf probeert verborgen te houden. Ik denk even aan een situatie in mijn vorige gemeente. Die man naar een tijd voor het eerst begon te spreken vanuit zijn hart hoe de Heere was gaan werken. Een tijd terug. En toen hij was uitgesproken, zei zijn vrouw tegen hem: man, wat je nu vertelt, dat wist ik al. Ik heb het je nooit verteld. Nee, ik heb het je gezien. Ik zag het. Dat de Heere begon te werken in je leven. Ik merkte het aan de momenten dat je eens terugtrok om te bidden. Maar ik zag je ook langzamerhand veranderen in de omgang met mij, met de kinderen, met de mensen om je heen. Het gebod dat door de liefde werkt. En geldt ook daarvan niet vanavond. Zonder mij kunt gij niets doen. Juist als het gaat om de heiliging. Als de wortel daarvan niet Christus is, krijg je of gearriveerde mensen, vol activiteit, die dwepen met het woordje doen, maar als je aan hun heel eenvoudig de vraag stelt, ben je met al je doen en laten nu al een keer eronder uitgegaan? En wist je niet meer wat je moest doen? Werd je verlegen om God? Die vraag, werd je verlegen om God soms niet eens begrijpen. Of je krijgt mensen die precies weten hoe het moet, maar dan vooral voor een ander. Hoe God een mens bekeert, welke weg die dan moet gaan. Vanavond is het evangelie heel eenvoudig. Zonder mij kunt gij niets doen. Wat heb ik eraan? Als ik van A tot Z kan vertellen hoe God een mens bekeert en ik heb Christus niet. Is het allemaal boekenwijsheid? Maar geen levende godsvrees. De derde vrucht. Kijkt u maar even met me mee. Er staat in vers 10. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden van mijn Vader bewaard heb en blijf in zijn liefde. De Heer Jezus plaatst het als het ware op één lijn. Wanneer we door genade in hem zijn en beoefenen het woord, het gebod dat voor hij ons voorhoudt, zonder mij kunt gij niets doen. Dan worden we gedragen door zijn liefde. En dat is blijven in hem, blijven in zijn liefde. Dan geeft dat een ontzaglijke blijdschap en vreugde in het hart, die het verstand te boven gaat, die de wereld niet kent, en die ik vanavond ten diepste ook niet eens precies kan verwoorden aan u. Ik zou eigenlijk heel eenvoudig zeggen wat een eenvoudig kind van God jaren geleden tegen iemand zei: dat moet je nou zelf meemaken. Vrede en de liefde die God geeft in het hart. Als ons leven ingeënt wordt in Christus en we wortelen in hem. Maar hij plaatst die eenheid met hem op dezelfde hoogte als de eenheid tussen de Vader en de Zoon. En dat ontroert mij diep, gemeente. Dan zijn er ten diepste 4-1. Zondaar 1 met Christus. Christus 1 met zijn Vader en met de Heilige Geest. En deze 3 zijn de dragende grond van iemand die uit Christus door genade is gaan leven. En ik zeg het maar met de zinspeling op het Johannes-evangelie. En deze 3 zijn, deze 4 zijn 1. 1 in de liefde van God. Kijk, dat is nou eigenlijk ook de boodschap die zondag 24 mee wil geven. Het gaat in deze zondag alleen maar om het veiligstellen van Christus' volkomen gerechtigheid. Om daardoor de troost die er ligt in die volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van de zaligmaker te vollen als het ware uit te stallen en aan te prijzen. Alles ligt in hem alleen. Maar als vanavond dan ook alles alleen in hem ligt, laten we aan het einde van deze dienst deze volkomen algenoegzame zaligmaker ook confronteren met zijn woord. Hij houdt het ons voor: zonder mij kunt gij niets doen. Wel, laten we in de stilte van deze avond onze handen vouwen en het woord van Jezus Christus terugleggen bij hem. Heere, als u mij dat voorhoudt, zonder mij kunt gij niets doen. Dan mag ik het in het gebed ook omdraaien. Wilt u dan ook alles doen? Inplanten in hem, vruchten dragen uit hem, opdat aan het einde van het leven alle vrucht, alle lof, alle aanbidding alleen aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest, wordt toegebracht. Amen.